Hallo, hallo. En welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit Leiden. Onze gast vandaag is niet van de beeldbuis te slaan. Al 20 jaar lang is hij correspondent in New York voor RTL Nieuws. En hij staat overal en altijd vooraan. Bijvoorbeeld bij presidentsverkiezingen van Obama en toen van Trump en toen van Biden en nog een keer van Trump. En ook natuurlijk bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 in Washington. En juist voor zijn verslaggever toen, want hij is echt steengoed in zijn werk, kreeg hij een tegel. De meest prestigieuze journalistieke prijs die we hebben in Nederland. Maar hoe is het voor hem, persoonlijk en professioneel, om te leven in het land nu onder president Donald Trump? We gaan het hem vragen, samen met de studenten hier in Leiden. Hier is correspondent voor RTL Nieuws in New York, Erik Mautaan.
Oh, wauw. Opkomst hier.
Ja.
Wauw. En wat zijn we mooi uitgelegd.
Goed, hè?
Hallo. Dat is een showbiz-opkomst is dit.
Nee, maar we hebben ook helemaal in de traditie van RTL. We dachten, we geven hier een showbiz
opkomst. Let's do it gewoon, ja.
We gaan.
Ja.
Ja. Je bent net terug, hè? Even kort in Nederland.
Ja.
En dat is, dan word je geleefd. Dan wil iedereen wat van je vrienden, familie, collega's.
Ja.
Dus we zijn ontzettend blij dat je even tijd voor ons hebt.
Nou, tuurlijk. Hartstikke leuk.
We spreken elkaar op een misschien wel spannend moment, want vanavond heeft Trump de minister van Defensie bezig van Buitenlandse Zaken over een mogelijke oorlog.
Ja, gaat het mogelijk gebeuren, Venezuela, bombardementen, we weten het niet. Ik weet het ook niet, je weet het nooit met Trump. Hij dreigt vaak, maar het kan ook gewoon alleen een dreigement blijven. En soms denkt hij, ik gooi gewoon één bom om ze af te schrikken.
That's it.
Zijn instinct is niet een oorlog in.
Nee, dat wil hij niet. Maar stel nou voor, hè. Mm-hmm. Zometeen, onze redacties die volgen het nieuws, dus die vertellen ons dat ook. Er komt een aankondiging.
Ja.
We gaan erin.
Mm-hmm.
En we gaan het land bombarderen. Wat doe jij dan? Want dan zit je
nou, ren ik hier de zaal uit en dan, dan ga ik naar Amerika zo snel als mogelijk.
Denk je daar altijd over na?
Ja, altijd. Ik heb, moet altijd.
Ja.
Op de meest rare momenten moet ik de boel opzeggen en afzeggen om aan het werk te gaan. Ik bedoel, er is natuurlijk, als ik hier ben, is er een vervanger van mij. Mijn collega Raquel neemt zeg maar het waar in New York. Maar nee, dat is als er groot nieuws is. Ik bedoel, en ja, toen Trump werd beschoten tijdens de campagne van 2024, stond ik 6 rozeetjes diep op een gezellig tuinfeest. Maar ik moest echt heel snel sober en nuchter worden om gewoon het nieuws te kunnen verslaan. Mijn angst is een beetje soms van, kom ik het land nog wel in als ik niet iets onaardigs zeg over de president?
Dus vanavond kunnen we niets verwachten van kritiek op Trump, want dan kan Erik Mautaan niet meer terug.
Nee, we laten ons niet in een hoek induwen uit bezorgdheid. We gaan de journalistiek, we gaan gewoon zeggen waar het op staat.
Geen zelfcensuur?
Nee, zeker niet. Absoluut niet. Ja. Dan maar de consequenties.
En de bak in.
Nou, er zijn nog niet echt journalisten de bak ingegooid, maar het begint wel heftige vormen aan te nemen.
We gaan het er allemaal over hebben, maar eerst terug in de tijd.
Yes.
School voor Journalistiek in Utrecht heb je gedaan. Wat was Erik Mautaan voor een student op die school als we het hebben over seks, drugs en rock'n'roll?
Oh, nou, geen van alle.
Nee, dat geloof ik niet.
Nee, dat heb je gelijk. Nee, dat is echt zo. Nee. Maar heb je andere verhalen gehoord over mij dan?
Ja, daar komen we zo mee. Maar eerst willen we.
Oh, wauw. Heb je deze foto gezien?
Ja.
Oh, dat ben ik. Oh, Jesus. Ja.
Beetje Duran, dacht ik aan.
Ik vind het wel cool eigenlijk zo. Ja. Ja, dat is. Wat is dit? Waar was dit? In de aula, ja. Nee, ik was heel erg. Ik zat heel erg in de kast op de school van journalistiek. Ik was nog niet gay. Was ook een cultuur, heel raar, want eigenlijk was toen een heel linkse school. Dus je zou zeggen, dan kan dat wel, maar niemand had het erover. En letterlijk, ik weet nog dat ik een paar jaar later, nadat ik afgestudeerd was, in de kroeg stond en gewoon 3 mensen uit mijn jaar daar ook zag staan. En mensen zeiden, hey, jij ook? En oh, jij ook?
En iedereen, die waren het ook, maar die hadden niks gezegd?
Nee.
Maar heel even terug, want dan zou je in al die jaren van College Tour de eerste gast zijn die zegt geen drugs, geen seks, geen rock'n'roll.
Nou ja, wat is rock'n'roll? Definieer rock'n'roll.
Nou ja, okay.
Wat is dit voor jaren 60 term sowieso?
Nou, het bestaat nog steeds hoor. Oh, we gaan zo beginnen. Ja, ja.
Ja. Grote leeftijdskloof hier. Ja.
Houd toch op.
Nee, geen drugs.
Niks.
Nee, geen drugs. En feestjes, ja. Maar, ja.
Maar uit de kast betekende ook dat je niet stiekem misschien al ergens toch een zoen had gegeven aan een jongen.
Nee, ik was hele jaren lang hetero. Ja. En ik zat in die jaren heel erg te dubben en te twijfelen aan mezelf. En het was natuurlijk heel een moeilijke tijd. Het was weer niet zo open als het nu is. En het was ook een tijd dat dat AIDS heel veel slachtoffers maakte, ook in Nederland. In die piek in vroege jaren 90. Dus het was een enge tijd om uit de kast te komen. Of überhaupt erover na te denken om te experimenteren met seks met iemand van je eigen geslacht. Dus het was een beetje een moeilijke. Ik zat gewoon in de knoop met mezelf. Ik weet dat ik bij RTL ging werken en dat een collega zei van, oh, heb je eigenlijk een vriend of zo? Ik echt zo, waarom zou je denken dat ik homo ben? En hij zo, zo was het vrij duidelijk, maar oké.
Ja. Oké, wanneer ben je wel uit de kast gekomen?
Toen ik net afgestudeerd was, 24, ja.
Dus het is een worsteling geweest die best lang geduurd heeft, ja.
Ja. Maar verder ben ik nu heel happy hoor, kan ik je vertellen.
Nou, dat hebben we gezien.
Out and proud own.
We hebben een heel kort overzicht van jouw loopbaan. Kijk mee.
Ah. Pas even zoeken, maar daar heb ik dan maar een biertje. Proost. In Nederland staan we misschien in de rij voor toiletpapier, maar deze Amerikanen staan in de rij voor een wapen.
Sims coming into Europe now. What is your advice would be to Chancellor Merkel, to the other European leaders?
I wish them well.
Mr. Trump, Associated Press. Mr. Trump, Associated Press.
Voor de meeste Amerikanen geldt nog steeds hoe groter hoe beter en het liefste een truck.
En duizenden Trump-fans zijn die trappen nu aan het beklimmen.
De deur open doen, nou dat is iets dat je toch echt wel zelf kan, maar in New York heb je daar mensen voor.
Kun jij misschien nee? Heb jij even nee?
Marriage equality is great, but when we have members of our community dying, it is not what we should be focusing on.
Hmm.
Mooi om te zien.
Ja.
Je bent al 20 jaar, dat is echt heel lang. Voor een
bijna, ja. Bijna. 19,5.
Ja. Laten we even teruggaan, nog verder terug in de tijd. Je bent in Leiden geboren.
Ja, Tijl de Skade, kent iemand dat? Nee. Iemand zei, ja, dan moet je de laptop verhalen of zo.
Hoe ver is dat hier vandaan, van deze collegezaal, weet je dat?
Geen idee. Ik ben hier niet opgegroeid. Nee, ik ken het helemaal niet.
Je bent opgegroeid op verschillende plekken in het land.
Vooral in Limburg.
IJs.
Een heel klein dorpje IJs. En in Gulpen, van het Gulpen naar Bier, heb ik gewoond.
Ja.
En bij Remung in de buurt, ja.
Spreek je Limburgs dialect?
Nee. Ik kwam op mijn achtste op een basisschool terecht, waar ze letterlijk op moesten houden met dialect praten in sommige lessen. Omdat ik dat niet kon verstaan. Dus je had natuurlijk Nederlandse les, maar taalles. Maar bijvoorbeeld rekenen ging er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat was voor mij, ik begreep dat niet. En
toen
werd ik echt gepest omdat ze boos waren dat ze in het rekenklas, dat ze gewoon Hollands moesten praten.
Ja, want ik las dat over jou, dat jij dus, dat de klas in het Nederlands moest, in het Hollands moest gaan praten. En toen dacht ik, wat verschrikkelijk, want dat moet heel veel kwaad bloed hebben gezet in een provincie als Limburg.
Ze deden mij steeds zo na, jij bent uit Holland, met je Hollands accent, weet je wel. Terwijl ik dacht, nee, jullie hebben een raar accent, niet ik. Ja.
Even over jouw ouders zelf, wat had je voor ouders?
Mijn vader was een manager en mijn moeder was een huisvrouw. En ze zijn in Limburg verzeild, want mijn vader voor de VNU werkte, de uitgever. Mm-hmm. En die hadden een wenskaartenfabriek ergens in Limburg staan bij Heerlen. En mijn vader werd daar de directeur van. En mijn moeder bracht mij heel veel liefde voor taal en cultuur bij. We hebben ook een tijdje daarvoor nog gewoond in Aardenhout. Dat is een soort chic dorp bij Haarlem in de buurt. En daar hing mijn moeder een Amnesty International poster voor op het raam. En toen kwamen er bedreigingen binnen.
Wat? Echt waar?
Ja, ja. En mijn vader was echt een soort, die wilde gewoon geld verdienen en het goed maken. En mijn moeder was meer idealistisch. En dat botste. Ze zijn toen ik 11 was uit elkaar gegaan.
Ja. Pijnlijk? Voor jou?
Ja.
Ja.
En geen makkelijke scheiding of zo.
Nee. Want jullie hadden ook een geadopteerd zusje. Ja, je hebt een broer en dat was een geadopteerd zusje.
Klopt.
Met allerlei
uit Korea.
Met problemen.
Ja, met verstandelijke beperkingen waar je dan later achter kwam. Dus zij heeft tot mijn 8e volledig in huis gewoond. En op mijn tiende of elfde is ze uit huis geplaatst omdat ze meer hulp nodig had dan in het gezin kon. En dat was natuurlijk heel heftig, omdat je opgroeit met een zusje en dan opeens is ze er niet meer. En dat is allemaal heel rationeel begrijpelijk, maar niet als je een kind bent. Nee. Dus het was een heel traumatisch voor mijn ouders, omdat zij dat zij haar niet konden helpen. En ik ben 2 jaar geleden met mijn broer naar Korea geweest om de plekken op te zoeken waar zij geboren was en in de kinderthuizen gezeten heeft. En dat was heel bijzonder.
En zij is er ook nog? Hebben jullie nog contact met haar?
Mijn zusje Nees is overleden in 2020. Een paar dagen voor de presidentsverkiezingen. Nee, 1 dag voor de presidentsverkiezingen van 2020. Ja.
Dat is een beetje jouw kalender, denk ik, hè? In je hoofd.
Ja, elke 4 jaar. Ja.
Ja. Maar het is wel heftig wat je bij elkaar vertelt. Ik bedoel, nu heel kort, maar...
Dat is niet makkelijk, nee.
Heeft het je leven beïnvloed, de koers van je leven, op welke manier?
Ja, tuurlijk. Koers van mijn leven? Ik spreek heel Amerikaans, zit ik in therapie. Op mij was de impact vooral van de scheiding van mijn ouders, dat ik zelfstandig moest kunnen zijn. Weet je wel, ik zag, mijn moeder had geen beroep, dat was in die tijd heel gebruikelijk. Dus toen de scheiding kwam, was er niks om op terug te vallen. Dus landen zijn armoede. Voor mij was heel belangrijk, ik wil gewoon een baan hebben waar ik gewoon geld kan verdienen. Mm-hmm. Ik wil onafhankelijk kunnen zijn. Ik wil van niemand afhankelijk zijn. Ik heb in mijn hele leven heel wat relaties gehad, maar met 1 iemand een paar jaar samengewoond. Ik wil gewoon mijn eigen plek hebben. Ik ben super onafhankelijk wat dat betreft geworden.
Betekent dat dan ook, omdat je zegt, ik wil altijd onafhankelijk zijn, ik heb korte relaties gehad, soms wel wat langer, maar dat je dat niet helemaal vertrouwt? Om je te verbinden met iemand voor langere tijd?
Ja, controle uit handen geven, dat is moeilijk voor mij.
Ja.
Meneer de therapeut.
Ja. Alles komt hier aan bod,
Erik. Ja,
Eric.
Ik merk het.
Niet alleen dat, we hebben ook gesproken met mensen die jou goed kennen.
Oké, wie namen? Nee.
die krijg je te horen, nee, natuurlijk. Je broer Ties.
Heb je met hem gesproken?
Het Erik-moment uit zijn kindertijd is dat we vroeger grote verkleedkisten hadden thuis. En dat Erik zich verkleedde en dan al zingend door het huis kon banjeren. Ik denk dat dat een heel mooie kant van hem is. Een creatieve kant die je soms ook in zijn werk terugziet. Een verdrietige herinnering die we natuurlijk... veel gedeeld hebben, maar dat is eigenlijk pas veel later, is het overlijden van onze ouders. En dat was wel allebei een lang ziekbed, ook pijnlijk, moeilijk. Het heeft ons ook wel nader tot elkaar gebracht. Maar het was wel een heel moeilijke tijd, ook omdat het heel kort na elkaar gebeurd is. Toen mijn vader overleed, toen was Erik net naar Amerika verhuisd. Dus dat was ook voor hem een moeilijke tijd, dat hij een nieuwe uitdaging had, terwijl... onze vader ziek was. Toen mijn moeder ziek werd, toen was het wel lastiger. Want toen woonde die er gewoon heel ver weg. Hij kon niet zo vaak terugkomen. Ja, dat is ook een van de beperkingen van zijn werk, denk ik. Waar hij mee te maken heeft.
Ja. Oh, kijk, wat leuk. Mijn broer en ik staan op de marathon.
Wat vind je van wat je broer zegt over je... Het verlies van je ouders met name. Ze zijn heel jong overleden allebei.
Ja, ik was op Wees op mijn 35ste, dus het was heel raar. En hij heeft gelijk, het was heel moeilijk, omdat als je in het buitenland zit, toen mijn moeder net kanker kreeg, toen weet ik dat ze op een gegeven moment mij een soort paniek belde met heel veel pijn. Kan je komen? Maar ik zat in... ik was 1 keer in Alaska, waar ik een verhaal aan het maken was over smeltende gletsjers. Ja, ik kan niet. En de 2e keer, toen ben ik daarna zo snel mogelijk gegaan. En tijdens de conventie, de partijbijeenkomst, waarbij Barack Obama de nominatie kreeg, belde ze ook, kan je nu komen? En ik kon gewoon niet. Dat is heel heftig. Ik heb heel veel over voor mijn werk. Mm-hmm. Relaties leiden er ook onder. En in het geval van mijn zusje, die, ik kon gewoon dagenlang niet naar de, weet je, ik kon, ja, want ik, de uitslag van de verkiezing moest eerst gecoverd worden.
Ja.
En dat is op een bizarre manier, ja, ik kan niet zeggen van, oh ja, de verkiezingen heb je heel jaar lang naar Erik Maat, maar op de verkiezingsdag zelf, nou, nu is hij er niet. Dat kan gewoon niet. Nee. En ik voel ook een soort verplichting aan de kijker of zo. Klinkt ook heel erg eigenlijk, als ik het zo zeg. Vind je niet?
Ja, je hebt een hoge standaard als het gaat om je werk. Want niemand zou het je verwijten als je op zo'n moment teruggaat.
Nou, wel op de verkiezingsdag zelf. Zou je dat hebben gedaan?
Nee.
Dat is toch ook erg dat wij dat zeggen? Zie je, mensen? Maar het is een moment waar je zo naartoe leeft. Zeker met de Amerikaanse verkiezingen. Dat hele traject duurt 1,5 jaar. Je wil het brengen bij mensen. Weet je? Mm-hmm.
Je broer Ties zit daar trouwens.
Waar? Hey! Ook mij niet vertellen dat je dit gedaan hebt. Gewoon.
Klaar voor vragen uit de zaal van de studenten?
Ja, let's do it.
Oké. Okay. Ga staan als je een vraag hebt voor Erik Moutaan. En de microfoon komt naar je toe. Even kijken hoe ver ik kom. Via jou gaan we. Daar komt hij.
Hi Erik. Jij bent Amerika-correspondent. Twan was Amerika-correspondent. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is er een Amerika-correspondent geweest die bij jou de liefde voor het vak heeft aangewakkerd?
Ja, Max Westerman. Niet je? Nee. Max Westerman, mijn voorganger. Ik weet niet of iemand jullie weet wie dat is. Dat is zo lang geleden.
We hebben Max gevraagd om iets tegen jou te zeggen, of op camera of wat dan ook.
Hij zei nee.
Nee, dat zei hij zeker niet. Hij zei geen nee. Maar hij heeft het niet op camera gedaan, ook niet op microfoon. Maar hij deed het in tekst. Wil jij het voorlezen? Moet je kijken.
Ja, daar heb ik mijn bril niet bij me. Sinds Erik mijn functie heeft overgenomen, zie ik hem nog af en toe in New York. We drinken meestal wel een borrel als ik er ben. Zeker. Ik vind hem een topcorrespondent en heb bewondering voor hoe hij al jarenlang met kennis van zaken, nuance en bevlogenheid het nieuws uit de VS duidt. Zijn verslaggeving is scherp en betrouwbaar. De reportages die ik van hem heb gezien zijn wat mij betreft schoolvoorbeelden van de RTL Nieuws traditie. In korte tijd een toegankelijk en boeiend verhaal vertellen, bij voorkeur aan de hand van menselijke voorbeelden die de thematiek tot leven brengen. Ja, dat is heel mooi, dank. En dat is iets dat hij ook gebracht heeft bij RTL.
Heb je het van hem geleerd een beetje? Zie je hem als een leermeester? Zoals
ja, maar het is meer. Ik heb nooit bij hem stage gelopen of zo. Nee. Dus ik heb gewoon een voorbeeld gevolgd.
Wist je meteen, ik ga niet schrijven in de journalistiek, niet radio, ik wil televisie.
Ja. Ja.
In beeld. Ik wil ook zelf vertellen.
Ja, als middel. Ik merk dat ik dat heel leuk vind om iets over te brengen en iets uit te leggen.
Ja. Het is grappig dat je dat zo zegt, want iemand die dat ook heeft meegemaakt bij jou op de School van Journalistiek is jouw vriend daar, Arjen.
Oh ja.
We wilden sneller dan de school ging. Dat was iets wat ons bond. Hij was doelgericht. Hij wist eigenlijk van jongs af aan al waar het naartoe moest gaan. Altijd als ik met Erik ergens in de ruimte stond en hij had even 10 seconden te doden, dan ging hij een fictief stand-upje doen. Dan was hij altijd, Erik Moutaan live from New York. Dus hij was altijd in zijn hoofd al een televisiemaker. Hij was 17 volgens mij toen hij op de School van Journalistiek kwam. Dus hij was echt jong. En hij had zijn geaardheid nog niet ontdekt. Hij was nog niet uit de kast. Hij was fan van Paul de Leeuw. Hij deed hem veel na. En dus vanuit die typetjes kon hij dan zijn zoektocht zelf ook woorden geven. Erik was een halve Paul de Leeuw. Dus heel outgoing, flamboyant en expressief. Maar had ook een hele duidelijke journalistieke missie. Dus hij was ook een nieuwsanker of een verslaggever in zijn hoofd. En ik heb lang niet geweten welke kant zou winnen.
Wat interessante dingen zeggen die mensen allemaal.
Klopt het ook allemaal? Ja,
ja
toch?
Allemaal.
Ja. Wanneer wist jij, want we zien dat al in die filmpjes en Arjan vertelt het ook, je bent al aan het oefenen met stand-ups.
Kennelijk. Ik herinner me niks.
Nee, maar het is
daarom
wel waar.
Daarom seks en drugs, ik herinner me niks.
Nee. Oké, verdrongen. Maar ergens is dus het idee bij jou gaan leven, ik wil correspondent worden in Amerika. Heel veel mensen willen dat trouwens, dat weet jij ook.
Ja.
Heel veel jongen.
Ze komen hier bij me aan.
Zitten er mensen hier in de zaal die meteen zeggen, ik wil.
Kom maar door, love it. Heel goed.
1, 2, 3.
Heel goed.
4, kom op jongens.
Ja.
Uit de kast met jullie ambitie. Wanneer wist jij dat je dit wilde worden en hoe zorg je ervoor dat je dat wordt? Want het is een moeilijke post om te verwerven.
Ik was natuurlijk heel jong begonnen. Ik was toen de jongste verslaggever die RTL ooit had aangenomen voor het 7:30 nieuws. Ik wilde meer naar buitenland gaan. Ik heb verslag gedaan van de terreuraanslagen in Europa in 2004 en 2005. Madrid, die grote aanslag, en Londen. En toen heb ik tegen mijn hoofdredacteur gezegd, ik wil zwaarder werk doen en meer naar het buitenland gaan. En ik heb ook wel eens meisjes gevraagd in een soort functioneringsgesprek van wat zou je willen? En ik heb gezegd, op termijn, ja, correspondent. En waar denk je dan aan? Ik zeg, nou ja, als Max ooit weggaat, dan zou ik wel Amerika willen. Maar ik ging er niet van uit dat ze een 32-jarige zouden benoemen als correspondent in de VS.
Vraag uit de zaal.
Mijn vraag is eigenlijk, hoe is het om als Nederlander en misschien ook wel als gay persoon in Amerika nu journalist te zijn, waar de journalistiek toch wel minder vrij wordt? Mm-hmm. En ook de queerrechten minder goed beschermd worden op dit moment?
hoe dat is. Ja. Ik maak me er, ja, ik weet het niet. Ik voel me niet in mijn journalistiek zijn bedreigd op dit moment. Maar misschien ook omdat ik niet wil. Ik wil me dus niet censureren. En als queer persoon, als je trans bent of non-binair of op een soort meer, bijna soort zichtbaar queer. Ik weet, dat klinkt misschien raar.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Dat je meer problemen hebt dan als je een cis man bent, zoals ik. Maar je krijgt natuurlijk een situatie waarbij in sommige staten bepaalde rechten er niet meer zijn. En dat geldt nu vooral voor trans mensen. Dat gaat heel hard in de rechtse staten. Alleen je ziet dat de linkse staten dan die mensen juist verwelkomen. Maar ik moet zeggen, mijn gay vrienden in New York maken zich echt zorgen over het afschaffen van het homohuwelijk. Omdat ze zeggen van, ja, weet je, dat is de volgende dat die conservatieven willen doen. Nou, we hebben natuurlijk we hebben nu gezien bij het huidige Hoge Rechtshof dat zij besloten hebben om niet een zaak aan te nemen om het homohuwelijk opnieuw te bespreken. Voorlopig houden ze de boot af. Er is ook een wet in Amerika die bepaalt dat als je getrouwd bent in één van de staten, dat alle staten jouw rechten moeten erkennen. Dat is in een wet aangenomen onder Joe Biden. Dus er is wel bescherming. Verandert het klimaat? Ik merk het in New York niet echt.
Hoi, mijn naam is Nathan. Ik vroeg me af, terugkomend op Venezuela een beetje. We hebben in het verleden gezien, voornamelijk tijdens de Koude Oorlog, dat Amerika macht probeerde te versterken heel erg door onder andere het installeren van militaire regimes. Ja. We zien nu wat er gebeurt in Venezuela. In hoeverre denkt u dat Trump dit allemaal kan doorzetten door de hele regio?
Heel ver. En alsjeblieft noem me niet u. Nee, ik denk dat we terug gaan. Ik denk dat je het goed ziet. We gaan terug naar hoe Amerika er altijd in zat. Dus de vraag is het super scary en weird wat Trump aan het doen is? Of is het eigenlijk Amerika gaat terug naar wat ze altijd gedaan hebben? En was de afgelopen 20 jaar de uitzondering? Snap je? Het idee dat we niet ons bemoeien met onze achtertuin. Is dat misschien wat raar was? Want Amerika heeft dat altijd gedaan. Wat Trump allemaal aan het doen is met Venezuela, maar ook heeft een of andere die president van Honduras vrijgelaten, die cocaïnesmokkelaar is en gewoon letterlijk veroordeeld is door een jury in Amerika. En dan is het argument, ja, maar wij willen Honduras te vriend houden. We denken dat het beter gaat als we die bla bla bla.
Dus het is in één adem, hè? Hij komt met een oorlog aan tegen Venezuela.
Ja,
en hij
ze smokkelen drugs, maar deze man is drugsmokkel, die wordt vrijgelaten.
Prima, ja. Ja. Even voor de mensen die het niet zo gevolgd hebben. Dit is er aan de hand in de oorlog die misschien komt tussen Amerika en Venezuela. En dit is de oorlogsretoriek van Trump.
15,000 American soldiers and fighter jets have been deployed near Venezuela.
Accusing the president of Venezuela of not doing enough to control drug dealing.
We warned them, stop sending poison to our country.
A new sign of aggression coming from President Trump toward Venezuela.
Waging this war on narco terrorists, we're willing to go on the offense.
If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too.
The waters off of Venezuela, they've been carrying out those deadly strikes for weeks
now. The administration
now
has offered no proof that the vessels were actually carrying drugs.
President Donald Trump says the United States will strike inside Venezuela, quote, very soon.
We'll be starting to stop them by land also.
Donald Trump says the airspace above Venezuela is to be closed.
I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country, okay? We're going to kill them, you know? They're going to be like dead, okay?
They're gonna be like dad. Hij spreekt als een soort Californisch Valley Girl. Ja.
Jij zegt nee, van, we hebben dit eerder gezien, maar dit is nieuw. Dat iemand gewoon zegt van, ja, weet je, we gaan helemaal geen probleem van maken. Het kan ons niet schelen. We gaan ze killen. We gaan ze doodmaken.
Ja, hij houdt zich gewoon niet aan het internationaal recht. Het is schokkend. Ik wijs je er ook op dat Amerika natuurlijk een lange traditie heeft van mensen opblazen.
Wij hebben natuurlijk drie eilanden voor de kust liggen van Venezuela, de Antillen. En we hadden twee weken geleden hier de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. En toen vroegen we hem, hoe groot is nou de kans dat wij hierin meegezogen worden als dat uit de hand loopt? Toen zei hij dit.
Het slechtste scenario is als de Verenigde Staten een aanval op Venezuela doet en Venezuela reageert op de eilanden. Ons als deelgenoot ziet van het Amerikaanse offensief.
Ja.
Dit is natuurlijk spannend en angstaanjagend, want wij kunnen hierin meegetrokken worden.
Ik was daar laatst op Curaçao vorige week en sprak met de hoogste militair van Nederland op de eilanden. En hij gaf aan dat hij zei, dit is heel serieus wat de Amerikanen doen zijn. Hij wees erop dat het een nationale actie is van Venezuela, waar Nederland dus niet aan meewerkt. En ook dat Nederland, zo'n man is natuurlijk heel voorzichtig, maar hij zei, ja, wij willen niet meegezogen worden in die oorlog eigenlijk. Ik hoorde daar in Curaçao dat er een verzoek was van de Amerikaanse marine om een boot aan te meren op Curaçao. En dat is tegengehouden. De commandant wilde niet zeggen of hij dat persoonlijk heeft tegengehouden. Hij bevestigde tegen mij. Hij zei, de Amerikanen hebben uiteindelijk afgezien van hun verzoek. Toen zei ik, ja, maar het is wel ingediend. Nou, de Amerikanen hebben uiteindelijk afgediend van hun verzoek. Dus er is kennelijk een verzoek gedaan. Yeah. Hij wilde niet zeggen of hij had gezegd nee. Maar je ziet dat Nederland daar echt zorgen over maakt.
Spannend.
Hi. Ik en twee vrienden die blijven regelmatig tot ver na 12 op om de verkiezingsuitslagen van de Amerikaanse verkiezingen live te kijken. Maar nog vaker discussiëren we over wat de Trump-stemmer beweegt. Hoe kunnen die mensen zelfs na een poging tot staatsgreep en zoveel beleid wat direct tegen hun belangen ingaat en tegen de Amerikaanse grondwet, toch die man blijven volgen? Jij hebt de mensen gesproken, je hebt de woede van vlakbij gezien, ook op 6 januari. Wat is jouw antwoord daarop?
Heel veel mensen vinden niet erg wat andere mensen wel erg vinden. Mensen zien het niet als een staatsgreep. Je had het over de 6 januari, de bestorming van het Capitool. Mensen zitten gewoon in twee kampen in Amerika, dus je staat automatisch aan jouw kant. Mensen zijn soms niet heel goed geïnformeerd. En in de 2004, waarom is hij teruggekomen? In de verkiezingen van 2024, vaak blijf je één kiezer bij. Ik sprak een man in Pennsylvania van Latino afkomst en hij zei tegen mij, ja, die Biden is veel te oud, ja, Trump altijd gedoe, maar hij heeft het in ieder geval over die prijzen die zo hoog zijn. En hij zei, ik weet nog, onder Trump ging het goed met de economie, toen waren die prijzen nog niet zo aan het stijgen. En dan kan je zeggen, ja, wat naïef of wat egocentrisch van die man, denkt hij er niet aan al die dingen zoals, weet je wel, staatsschepen? Nee, de meeste kiezers denken gewoon aan hun portemonnee. En dan kan ik ook zeggen van ja, hij valt kennelijk voor die beloftes van de president. Ik weet dat Trump tijdens campagne zei, ik ga je energiekosten halveren. Nou, dat vindt iedereen natuurlijk geweldig om te horen. Maar dan denk je dus, als ja, trap die mensen daar dan in? Nee, die kiezen mij natuurlijk, snap ik wel, dat hij niet mijn energiekosten kan halveren. Maar hey, hij probeert het in ieder geval, hij heeft het erover. En van Joe Biden krijg ik alleen te horen, het gaat prima, het gaat prima, het gaat prima. Dus hij stapte over al die dingen heen. Maar hij was zelf Latino en ik zei, maak je niet zorgen over immigratie. En toen zei hij tegen mij dat zijn vrouw komt uit de Dominicaanse Republiek, maar ze proberen nu de moeder van zijn vrouw naar Amerika te halen voor een beter leven. Hij zegt, ik ben al 5 jaar bezig en heel veel geld uit aan het geven, zodat mijn schoonmoeder hierheen kan komen op de legale wijze. Terwijl er komen miljoenen mensen de grens binnen. Dus hij zei, je moet er niet van uitgaan dat Latino-kiezers, weet je wel, boos zijn over streng immigratiebeleid. Dus ik vond het heel, jij kent dat vast ook, dat je met één kiezer praat die het helder maakt. Maar waarmee ik begon, de meeste mensen zijn niet zo, de meeste Trump-stemmers kijken niet zo moreel naar hem.
Ja. Achter jou was nog een vraag. Ga staan.
Hallo. Ik had een vraag over de verschillende presidenten die er geweest zijn sinds u in Amerika correspondent bent. We weten natuurlijk van Trump dat hij best wel ver afstaat van Nederlandse normen en waarden soms, maar het heeft wel een hoog amusementsgehalte voor ons soms.
Ja.
En bij Joe Biden was het misschien andersom.
Ja.
Ik vroeg me af hoe je daar als correspondent mee omgaat en of je op een andere manier nieuws maakt afhankelijk van wat voor president er zit en hoe je terugkijkt op de presidenten die er tot nu toe geweest zijn in jouw correspondentschap.
Wat een leuke vraag. Ja, je maakt het anders nieuws per president. Omdat Joe Biden gewoon saai is, moet je gewoon ook nadenken, hoe ga ik dat vertellen? Wat ik zie in Nederland, omdat Nederland is natuurlijk al lang geen linksland meer natuurlijk, hè, voor de duidelijkheid, maar er is een soort sfeer van, als er een rechtse president is, dan zijn ze dom of zijn ze, weet je wel, oorlogszuchtig. En de linkse presidenten vinden we geweldig. Dus ik probeer, dat gaat heen en weer. Dus als Obama president is, oh, het is Amerika geweldig. En als dan Trump president is, oh, moeten we nog wel naar Amerika op vakantie gaan? Wat een evil land is het toch? En dan komt alles weer omhoog, alle dingen waar we ons ergeren aan Amerika. Die dingen zijn hetzelfde. Of er nou de negatieve kanten van Amerika, heel veel daarvan zijn ook als er een democraat president is. Maar wat jij zei, je zei iets wat ik heel interessant vond, amusement. Ik denk, en dat beantwoordt ook een beetje jouw vraag, mensen willen ook dat een politicus, ja, Het hoeft niet je vriend te zijn. Hè? Mensen, niemand, elke Republikein zegt, ja, ik wil niet vrienden met Trump zijn. Maar ik vind het wel stoer dat hij gewoon er tegenin gaat. En het is altijd, ja, het heeft amusementswaarde. Wat zegt hij nou weer? Oh my god, I can't believe he did that. Weet je? Dus dat is een soort, in plaats dat je gewoon verveeld bent over die stamelende oude Biden die daar zit. Ja, ik was bij die bestorming van het Capitool. Dat is een van de meest historische momenten in de recente geschiedenis. Trump is een heel belangrijke president, ook omdat we iets zien kantelen in Amerika. We komen natuurlijk uit een tijdperk van wereldhandel, globalisering. Dat wordt nu stopgezet door het populisme dat Trump en Brexit en de ruk naar rechts in Nederland vertegenwoordigen. En hij is daar een heel goed voorbeeld van. Dus hij is echt een historisch kantelpunt in de Amerikaanse politiek.
Hij is dus goed voor je werk. Hij heeft de aanval ingezet op de rechtspraak, op de universiteiten en op de media. Dat is natuurlijk het beroep waar wij in zitten en waar heel veel studenten hier naartoe willen. Even kijken, korte samenvatting, Trump en de pers.
Okay. And by the way, some of the media is terrific, but most of it, 70%, 75%, is absolute dishonest, absolute scum. Remember that, scum.
Quiet.
I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong.
The poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh.
You're with who?
ABC News, sir.
Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. You are a real, you're a terrible reporter. And you're a disgrace. No more questions from you. Go ahead.
Wyatt, you're really obnoxious.
Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Stupid, zei hij. Dit weekend zei hij, you're stupid. En hij tweette dat een journalist van de New York Times ugly was. Lelijk.
Ja, ja. Ja, we hebben dus Piggy gehad, ugly. We hebben hem gezien twee weken geleden naast de kroonprins van Saoedi-Arabië. Die Khashoggi, een journalist, een stuk heeft laten snijden. Nou ja, wat zei Trump daarover?
Things happen.
Things happen. Ja. En de BBC ligt nu onder vuur vanwege een panorama-documentaire waarin hij verknipt is. Dat is trouwens ook gebeurd. Dat is een domme fout.
Ja, dat was een verkeerde edit, ja.
Ja. Maar goed, het gaat over mensen zoals jij en ik. En het is natuurlijk een enorme aanval op de pers.
Ja.
Is daar zelfcensuur onder de Amerikaanse journalisten? Want ik moet nu wel oppassen met wat ik zeg, want anders dan ga ik het schip in.
Ze zullen het nooit toegeven, maar misschien een beetje, niet zozeer in wat ze, wat ik zou zeggen. Kijk, die vrouw die je hier ziet, Mary Bruce van ABC News, het is ook een soort star-making moment voor haar. Hè? Iedereen heeft het over haar. Trump verheft ook soms mensen daardoor die dus juist carrière maken.
Gaat dat met haar gebeuren, denk je?
Ik denk dat zij waarschijnlijk binnenkort een nieuwe anchor van iets wordt of zo.
Als je naar haar kijkt, wat er gebeurt met haar.
Ze blijft heel cool, hè?
Totaal.
Heel cool.
Niets verandert
heel
eraan.
Gaaf. Ja.
En, was je onder de indruk van haar cool, calm en collectiveness?
Ja, ze zijn dat gewend, die mensen, die journalisten. Er was een CNN-reporter in zijn eerste ambtstermijn. Die kreeg vervolgens een eigen show op CNN, omdat hij ze goed deed. Een van de CNN-presentatoren, die dus nu een primetime programma heeft op CNN, die is ook, Witte Huis, die staat daar ook op diezelfde plek waar deze vrouw vaak staat. Die heeft CNN daar neergezet om momenten te creëren met haar, met Trump. Dus het is ook een spel tussen Trump en de media. Hij vindt het ergens geweldig. En het is, ik heb al heel veel van die rallies geweest. En dan als het dan een beetje saai wordt in de rally, gaat hij zeggen, oh, look at that, the fake news, there they are. En dan wijst hij naar die bühne waar wij dan staan op zo'n soort verhoging. Mm-hmm. En dan draaien al die mensen gewoon boe. En dan zegt hij, fake news. Er is een fake news, fake news. Schreeuwen. Maar ik heb het maar één keer meegemaakt dat mensen echt heel boos leken. Omdat ik echt dacht, oké, wat gebeurt hier? Het is meestal een soort greatest hits van Trump, weet je wel.
Maar wat gebeurde er toen je dacht, nu raakt de haat mij
dat
ook?
Dat was toen we, dat was tijdens de campagne van 2020. En Trump hield nog rallies, maar het was midden in COVID. Yeah. Dus iedereen zei, dat moet je niet doen. En dan ging je dat buiten doen. Maar er stonden dus 5000 mensen zonder masker. En ook al had de campagne opgehangen, you please wear a mask. Maar wij moesten daar dus doorheen lopen naar ons persvakje, wat ze dan gecreëerd hadden. Mm-hmm. Maar wij hadden dus wel maskers op, omdat ook RTL was dat de regel. Wij moesten in de grote gemeenschappen maskers op hebben, of weet dat, mondkapjes heet het Nederlands. En dus toen was op een gegeven moment zo'n man, hey, fucking mask, you fucking left-wing liberals. En toen dacht ik wel even van, oké, het is goed dat er een hekje, zo'n soort dranghek om het media vak staat. Dus nee, het is wel eng wat hij doet met de pers. Alleen het is ook een spel. Hè? En tegelijkertijd...
Maar er kan een gek zijn natuurlijk die denkt, hij heeft gelijk. Ik pak een geweer en ik schiet op dat persvak bij een presidentscampagne en dan sta jij daar.
Ja.
Heb je daarover nagedacht dat zo'n situatie kan ontstaan?
Nee, dat zeg je me nu.
Ja. Maar het kan. Iedereen heeft een gun en meerdere mensen hebben meerdere automatische wapens.
Nou, als het goed is, hebben ze geen gun als ze bij een Trump-rally zijn. Maar goed, we hebben ook gezien in 2024 dat ook iemand
ontschiet. Ik wil net zeggen, daar ligt iemand op een dak.
Maar in principe zijn er metaaldetectoren als je de zaal in komt.
Nee, maar je kan in Butler, Pennsylvania, ligt iemand op een dak.
Nee, dat is ook zo.
Is het iets wat je misschien toch een beetje van je af probeert te houden... om ook je werk goed te kunnen blijven doen? Dat je niet wil laten vervangen door hysterie en angst?
Nee.
Terwijl daar alle reden misschien voor is af en toe.
Ja, je hebt misschien gelijk, maar ik moet je zeggen, voor de meeste Trump-fans, het is niet meer een soort spel. Het is een soort van, nu gaan we de media uitjouwen. En ik stond op een gegeven moment stonden ze naar mij en toen, 2 minuten later, do you guys have a charger for my phone? Weet je wel? Dus ik had really? Echt zo, net was ik nog de vijand.
Schatje.
Wat enger is dan zijn toon, is de poging om de media in de handen te krijgen van een aantal van zijn rijke vrienden. Dat zien we nu gebeuren. Hè? Elon Musk is al de eigenaar van Twitter, een van de grootste sociale media kanalen. Een andere vriend van Donald Trump heeft Jeff Bezos, de baas van Amazon, heeft de Washington Post opgekocht. En de Washington Post heeft dus nu allerlei opinieartikelen, schrijvers, columnisten verwijderd die te anti-Trump zijn. Ja. Een andere vriend van Trump, Larry Ellison, de zoon van de oprichter van Oracle, een van de rijkste mannen op aarde, die heeft nu CBS Nieuws in handen. Dat is een grote nieuwscenter, zeg maar een soort RTL of NOS. En gaat nu ook CNN kopen. Dus we zien, en dat is natuurlijk rechtstreeks uit het draaiboek van Orbán en Poetin en Erdogan, gewoon de macht in de media consolideren. Dus ik denk dat het gevaar niet is dat Trump loopt te vloeken of heen en weer loopt te bitchen met journalisten. Het gevaar is dat die zenders eigendom worden van vriendjes van Trump en dat dan mensen ontslagen worden en dat dan iedereen met de zelfcensuur begint. Ja. En we zien dat nu langzaam gebeuren bij CBS een klein beetje.
Ja. Wat dat betreft zitten we nog steeds heel goed in Nederland. Zowel bij RTL als het om televisie gaat. Een heel goede nieuwsrubriek waar jij voor werkt. NOS en Dito. En een van jouw collega's en je vriendin is presenteert het RTL Nieuws. Hier is Daphne Lammers.
Wij leerden elkaar hier kennen op de redactie Verwerking, heette dat toen nog. Dat is de buitenlandredactie. 2 jonge, ambitieuze mensen met een grote mond. En daarin vonden wij elkaar. Erik is een ongelofelijke workaholic. Ik denk dat iedereen dat wel weet, dat is echt zo. Maar hij werkte door, terwijl hij ongeveer een soort hijgend tegen de verwarming aanhing, zat hij nog te monteren. En hij had allerlei constructies bedacht waarop hij dan nog zijn werk kon doen. Je moet Erik stoppen, weet je. Als niemand hem stopt, dan gaat hij gewoon door. Toen heeft hij wel ergens gezegd, het zou soms wel fijn zijn als iemand voor mij ging liggen. Ik denk dat daarin ook wel zit gewoon offers in je sociale leven. Dus ik vind het heel fijn dat hij een dag minder is gaan werken.
Ja.
Mm-hmm. Lieve vriendin, ja.
Wie weerhoudt jou van die belachelijke werkdrift en die ambitie om steeds maar weer verhalen te maken? Die ook persoonlijk ingrijpen op je leven, want je laat er alles voor.
Hopelijk moet mezelf aanleren, want mijn bazen doen het niet kwijtelijk.
Wat zegt je therapeut daarover?
Dat ik mezelf moet aanleren om nee te zeggen. Mm-hmm. Daphne had een heel goed advies. Ze zei, je moet leren van die Gen Z. Die maken geen excuses. Die zeggen, dat past niet, dat kan niet. Ik kan het niet bijdoen nu. En dan zei ze, van, dan gaan zij en ik altijd van, misschien kan ik morgen doen. Of weet je wat je anders kan doen? Zegt ze, je moet gewoon zeggen, nee, dat lukt nu niet. En dan zeg je, punt. En ik denk, dus ik heb het laatst geprobeerd. Kan je ook nog een live op RTL Z doen? Nee, dat lukt nu niet. En het lukt. Het werkte. Oké, dan niet. Ik dacht zo, wow.
Dus jij leert van Gen Z en van millennials.
Deze generatie is veel beter in het omgaan tussen privé en werk. Mijn generatie heeft werk veel te belangrijk voor zichzelf gemaakt.
Je krijgt ook heel veel haattweets op X.
Ik.
Er zijn er een paar. We hebben het nog rustig gehouden hoor. Maar het is schokkend als je kijkt naar X. En veel mensen kijken er niet meer naar.
Nee, ik ook niet.
Kijk je ook niet meer?
Af en toe,
af en toe. Raakt het je, kruipt het onder je huid als je ziet wat daar voorbij komt over jou, naar aanleiding van jouw berichtgeving?
Ik ging vroeger met ze in discussie.
Uh-huh.
En ging ik mezelf verdedigen. En dat heeft gewoon geen zin, want ze willen ze helemaal niet. Het is ook gewoon... Dus dat doe ik niet meer. Het is gewoon vervelend als het dan, weet je wel, over mijn geaardheid gaat of zo. Dat vind ik zo niet te doen. Eén keer was het opgeschaald door RTL, een boze tweet. Want iemand had gezegd, deze homo moet zelfmoord plegen. Dus het was en homohaat en oproepen tot zelfmoord. En dan heeft de politie heeft een soort telmethode van hoe ernstig een bedreiging is. En dus het kwam hoger qua puntenaantal binnen, omdat er dus twee categorieën waren. En toen hebben ze het dan onderzocht en toen was het een of andere gast op een zolderkamer. En toen, ja.
Dat was het, ja.
Hey. Ja, ik lach erom, maar dat is wel heftig als iemand zegt, deze nicht moet zelf maar plegen.
Dat is heel heftig, ja. En dat gaat niet aan zomaar aan je voorbij natuurlijk, als je zoiets leest.
Nee, maar daarom ben ik ook opgehouden met ik ben van Twitter plaatsen, dus dat ik een tijdje weer gebeurd.
Hey, je bent verslaggever, zeg je, in hart en nieren. Je kijkt naar de feiten en toch kruipt het af en toe onder je huid. Niet alleen hier bij X, maar we zagen het ook in een hele mooie serie die je gemaakt hebt voor Videoland. Samen met cameraman Roel van Hees. Erik in de Verdeelde Staten. Even kijken.
Een scène waar ik echt heel trots op ben uit die serie. Erik gaat een open gesprek op met een openlijke nazi.
We're tired of it. We're tired of the way that this society is going. We're tired of having to struggle so hard, and we're especially white men.
We're gonna make sure that our grandchildren are not niggers. See those little babies right there? Those little babies would never have to go to school with any fucking niggers or spins or goops.
En toen we terug zaten in de auto, toen zei ik van achter de camera van, joh, wat doet dit met jou? En uiteindelijk moest hij daar ook een traan om laten. Want hij moest natuurlijk denken aan zijn toenmalige vriend, wat een Amerikaan is, een jongen van kleur. En ja, dat raakte ook gewoon zijn persoonlijke leven.
Het is zo stom, ik weet niet waarom het me raakt. Nou, ik weet wel waarom het me raakt. Omdat het gaat om mijn vriendje en mijn vrienden en om ook mijn Amerika. Ik bedoel, ik woon hier. Dit is niet hoe Amerika is. Deze mensen krijgen niet het laatste woord over hoe Amerika is. Ik ben een fucking immigrant. Ik bepaal hoe ik mijn Amerika wil. En mijn Amerika zit vol met prachtige mensen van allerlei culturen die... I don't know, sorry.
En daarna, volgens mij hoor je dat ook in de scène, zo is Erik. Dan zegt hij zo van, oké, klaar, genoeg gejankt, kopje thee en verder. En dat is ook Erik, dan wil hij gewoon verder.
Ja... Mm-hmm. Yeah. Oh, ik heb het heel lang niet gezien. Ik schrok echt van dat woord in de ondertiteling. Dat zouden we tegenwoordig echt niet meer doen, denk ik, bij RTL. Maar,
welk woord?
Nou, het N-woord dat daar uitgeschreven stond.
Mm-hmm.
Dat zouden we niet meer doen tegenwoordig. Dus ja. Ik blijf altijd als maker kijken.
Ja. Ik dacht dat je juist naar jezelf zat te kijken. Naar hoe...
Ja, het is een heel lelijk shot. nee.
Je bent echt beroepsgedeformeerd.
Nee, ik zie alleen
de emoties.
Ik ben geëmotioneerd van om het te zien. En het is wel waar, weet je. Maar dat laat je niet echt toe. Het probleem, het was heel mooi om een serie te maken. En ik ben dol op Roel. Mm-hmm. En ik wou dat Videoland een vervolging doen. Hallo, kijkt iemand.
Dat zei Roel ook tegen ons. Hier zit hij trouwens ook. Hallo Roel. Had je hem ook gespot?
Hey, God. Ik ben een beetje Mies Bouwman in de hoofdrol.
In de hoofdrol, ja.
Echt, what the hell?
Heel oud concept, college tour.
Oh my god, waarom heb ik dat niet gezien toen ik hem met broer zag? Oké, sorry. Yeah. Oh my god.
Als je nu gaat speuren, dan zie je nog veel. Maar anyway.
Nee, toch? Oké, wacht even.
Nee. Maar...
Ex-lovers of zo? Nee.
Ik vind het... Het is ook wel all telling, want je lult heel snel over je emotie heen. Dat liet je hier zien.
Ja.
En volgens mij raakt het je nu weer.
Ja, is ook zo. Als je een tv-maker bent, ben je gewend om... En nu ga ik vertellen wat aan de hand is. Dus ik ging de hele serie van... Mensen zijn zo boos. Of het zit inderdaad een soort witte... En ze zijn gewoon... Hou hiermee op. Ik wil weten wat het met jou doet. En dat is nu, als je verslaggever, is dat niet, dat gaat het niet om wat het met mij doet. Dus voor hij zei, ik kan niet een serie maken als je gewoon een beetje je emotie laat zien, toch?
Ja.
En dat deed ik dus. En
Heb je daar, want ik vind het zo mooi wat Roel tegen jou gezegd heeft als regisseur. Ik zou het ook wel tegen jou willen zeggen, want je legt steeds heel goed uit aan de zaal. Het zit zo Maar het raakt je natuurlijk toch ook.
Tuurlijk,
Wat daar gebeurt in het land waar je 20 jaar woont.
Sure, maar ik wil... Ja, jawel. Maar ik ben ook niet iemand die zegt van... De wereld is aan het vergaan, Amerika is een fascistische helhol geworden. Ik denk ook dat het soms een beetje overtrokken wordt in linkse kringen in Nederland. Ik denk dat er ook gewoon over 2 jaar verkiezingen, over 1 jaar verkiezingen kunnen zijn. Dan winnen de Democraten de meerderheid in het parlement, beginnen de onderzoeken naar Donald Trump. En over 2028 gaat hij niet koning van Amerika worden, maar komt er een verkiezing en dan is het gewoon weer...
Hoe weet je dat?
Dat hij dat weet ik niet, maar...
Nee, maar het kan toch dat hij besluit, ik ga niet weg?
Ja, misschien. Misschien ben ik te optimistisch.
Of ik zet mijn dochter erop, of mijn zoon.
Nee, er zijn gewoon verkiezingen. En als de meerderheid van het parlement dan in handen is van de oppositie...
Ja.
Misschien ben ik te naïef. Nee, maar weet je wel, dus raakte me... Het is ook mijn Amerika, wat ik te zeggen. Dat is ook zo.
Ja.
En ik wil niet accepteren dat het die kant op kan gaan. Dus dat is misschien ook wel een beetje.
Dat is een belangrijke zin. Ik wil niet accepteren dat het die kant op gaat.
Ja, nee, maar dan spreek ik als inwoner van het land en niet als onafhankelijk journalist.
Nee, als man die daar nu... Ben je meer Amerikaan dan Nederlander? Je zei al ja.
Ja.
Ja,
ja, gelijk heb je.
Ja.
Nee, ja.
Laat het scenario dan schetsen aan jou. Stel nou voor dat het zo uit de hand loopt. Er is al heel veel geweld in het land. Dat het richting een burgeroorlog gaat.
Mm-hmm. Hou ik actief rekening mee, ja.
Actief rekening mee? Hoe dan?
Nou, ik ga binnenkort zo'n gevechtstraining doen en zo. Die journalisten krijgen die in de oorlogsgebieden gaan. En niet echt de oorlogsversie, maar de soort van politie en iedereen schiet op elkaar en je staat er tussenin. Ja, ik denk dat het zou kunnen dat er een scheuring komt in het land, maar weet je wat het, ja.
Maar toch is het heel belangrijk wat je nu zegt, dat je in een land woont waarvan je denkt, laat ik die cursus nou maar doen.
Ja.
De cursus, hoe ga ik om in een oorlog voor dummies.
Als ik een schotwond krijg, hoe bind ik dat dan af?
Wat moet ik dan doen, ja.
Ja, of ik word ontvoerd door een militie die me wil vermoorden en ja, dat soort dingen.
Vraag uit de zaal.
Ik ben Valerie, Hi. Ik studeer criminologie en ik vroeg mij af, er is natuurlijk vrij recent een burgemeester gekozen in New York die vrij meer links is en best wel clasht met Trump. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Het is niet aan mij om te zeggen of ik blij of...
Laat je gaan, Erik.
Het is een nieuwe generatie. Het is de toekomst van de Democratische Partij. Het is een populist met heel specifieke beloftes. Dus niet van iedereen is gelijk, maar gewoon ik ga je huur verlagen en ik zorg dat de bus gratis wordt. Dat is de oplossing voor de Democratische Partij. Ik denk dat hij de toekomst is. De oude generatie moet weg, vinden jonge democraten. Dat zie je in New York heel duidelijk. Toen hij naar Washington ging en in de Oval Office met Trump stond, iedereen dacht, yes, nu gaan ze knokken of weet ik wat. En toen was het 1 groot feest.
Een bromance.
Ja, een bromance was het inderdaad.
Mamdani en Trump.
Ja. Trump leek wel verliefd op hem of zo. Ja. Het was echt glunderend te kijken. Trump houdt van een winnaar. En Mamdani is een winnaar. En hij kan goed communiceren. Het nadeel natuurlijk van populisme aan alle kanten is dat je mensen allerlei dingen belooft en het misschien niet waar kan maken. Dus hij kan wel zeggen, ik bevries de huur. Mm-hmm. Maar dat kan hij alleen doen voor mensen die in een sociale woningbouw zitten. En zelfs dan is nog de vraag of het kan. Hij kan wel zeggen, ik maak de bus gratis, maar hij gaat daar niet over. Daar gaat de gouverneur over in een heel soort ingewikkeld vervoersbedrijf. Hij kan wel zeggen, ik verhoog de belasting op de allerrijkste, maar daar gaat hij ook niet over. Daar gaat de gouverneur over. En zij heeft juist gezegd, ik ga never nooit de belasting verhogen. Dus het zijn loze beloftes. Dus je kan er naar kijken, en dat doen heel veel democraten van de oude stempel. Die zeggen, ja, dit is een loze belofte. En dan zeggen jonge mensen, ja, maar je belooft me in ieder geval iets. Maar het risico is natuurlijk dat als hij het niet waar kan maken, dat mensen weer gedesillusioneerd raken. Zeggen, ja, wat maakt het dan nog uit?
Ja.
Dat is het risico.
Hetzelfde gebeurt eigenlijk nu met Donald Trump, want die heeft heel veel beloofd.
Ja.
En wat blijkt nu? Er is
inflatie. Ik wacht op mijn stookkosten gehalveerd zijn, maar nee.
Niet gebeurd.
Nee.
Werkeloosheid loopt op.
Ja.
De inflatie is nog steeds onder controle. De kalkoen voor Thanksgiving was hartstikke duur.
Ja.
En wat gebeurt er nu? Plotseling zie je dat hij de afgelopen maand, volgens heel veel mensen die zeggen van ja, hij verliest eigenlijk alles. Hij is zijn momentum kwijt. Kijk even mee.
Here's where we are, heading into the holidays. Donald Trump in the midst of what is clearly, measurably, the worst month of his second term.
The federal judge tossed out the cases both against the former FBI Director James Comey and the New York Attorney General Letitia James, cases that the president himself directly and publicly demanded.
Republican Representative Marjorie Taylor Greene of Georgia abruptly announced her plan to resign from office.
November 4th was election night, but the first major elections across the United States since the election.
that put Donald Trump in power.
They do serve as early tests for Democratic and Republican strategies.
So it's bad news coming earlier than usual, which is also bad news, as there are cries of a lame duck presidency.
Ja, ja, ja.
Hij viel in slaap, hè? Slaap,
hè? Ja, hij viel in slaap, ja. Nou, het toppunt van zijn macht is voorbij al nu.
Dat denk jij ook?
Het toppunt van zijn macht was, ja, tenzij hij inderdaad een staatsgreep pleegt, was na zijn inauguratie in januari. En toen ging alles ging overboord en hij ging gewoon alles in zijn eentje doen. Hij eigende zelf al die macht toe en niemand deed iets. En toen dacht de wereld, what the fuck is hier aan de hand? Maar nu zie je inderdaad dat de klatter begint in te komen. Het, wat hij hier aan toe kan voegen, het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat zijn zijn invoerrechten, beleids- en handelsoorlog waarschijnlijk illegaal is. Dat komt er ook nog bovenop. Dus nee, het ziet er. Dat bedoel ik, weet je wel. Je kan wel denken, het is doodeng, het fascisme is begonnen in Amerika, weet ik veel wat. Maar de klad komt er nu al in.
De instituties werken, hij gaat eruit misschien wel.
Ja, en het Hoge Rechtshof kan hem wel eens op meer punten ongelijk gaan geven. Ja. Houdt het systeem het? Dat is eigenlijk de vraag sinds Trump er is.
Dat denk jij dat het moment. Jeffrey Epstein dossier van de veroordeelde, zelfmoordplegende, pedoseksueel met wie Trump hartstikke dik was, maatjes, ja. dat hem kan laten struikelen op een bizarre manier?
Ja, omdat het een teken was, een splitsing, waarin, je zag net even Marjorie Taylor Greene, ja. Dat is een heel conservatieve parlementariër, zegt eigenlijk nu, ik ben Make America Great Again. Hmm. Ik ben Make America. Dat zei ze niet hard, want zij zou wel eens presidentskandidaat kunnen worden.
Denk je?
Ik weet het niet. Maar ik denk, haar punt is.
Dan wordt het land nog gekker misschien.
Ja, maar ze is opeens heel redelijk. Heel verwarrend is dat. maar zij zegt eigenlijk, Trump is niet trouw aan de beweging die hij gecreëerd heeft. Trump was woedend. En hij zegt, I came up with Make America. I'm MAGA. I am MAGA. I did it. En nu zeggen mensen, nee, de president is toch weer gevallen in die valkuil van de superrijke vriendjes en Epstein en weet ik veel allemaal niet. Dus het kan zijn dat zijn nalatenschap wegwandelt van hem en hem gewoon achterlaat en gewoon zoekt naar een nieuw figuur.
Door een dode heteroseksueel.
Ja, ik denk niet dat het de Epstein-affaire zelf het is, maar het is het moment waarop zijn achterban anders naar hem gaat kijken.
Ja. Gooi de microfoon naar degene die op gaat staan.
Je zegt dat je eigenlijk overwegend Amerikaan voelt. En ik vraag me af, hoe lukt het je dan om ingecheckt te blijven bij het Nederlandse publiek waarvoor je uiteindelijk toch werkt?
Heel goed punt. En daarom doet NMS ook meer aan roleren van correspondenten. Gewoon contact met de redactie, het Nederlands nieuws volgen. Kijk, dit klinkt misschien heel raar, maar 20 jaar geleden was Amerika verder weg voor Nederland. En het gewoon letterlijk, het contact met redacties was minder. Er was nog geen. Weet je wel, het was moeilijker voor ons om het nieuws in Nederland bij te houden in 2006 dan het nu voor mij is in 2025. Ja. Omdat er gewoon alles is meer een wereldcultuur. De website, het internet, allemaal beter. Maar je ziet ook bijvoorbeeld het overspringen van Black Lives Matter en dat soort dingen. Dus je ziet heel vaak kunnen wij uitleggen, hey, dit is in Amerika aan de hand. Het komt jouw kant op. Dus op die manier denk ik. Ja, denk ik dat ik daar contact mee hou. Maar de redactie zal me ook op wijzen als ze zeggen, hey, dit is een interessant thema.
Het heet als vakterm heeft het de vraag die jij net stelt, going local. Dat je te lang ergens bent geweest en dat je niet meer snapt hoe je publiek er in Nederland over denkt. Kun je het je voorstellen dat je, oké, laat ik het anders formuleren. RTL, de hoofdredactie zegt, Erik, 20 jaar, de koek is op, we sturen er eens eentje die, net zoals jij, een spring chicken.
Ja.
Wat zou je doen?
Nou, dan blijf ik in Amerika gaan boeken schrijven en podcast maken en iets leuks doen.
Je komt niet terug naar Nederland?
Nou ja, als ik blut ga van podcast maken, dan wel misschien. Maar nou ja, ik zie nu heel erg mijn toekomst toch echt in Amerika. Misschien dat ik daarom ook niet zo negatief wil zijn. Omdat ik denk dat ik zie er wel mijn toekomst. Ja. Ik wil niet denken dat, weet je wel, dat land afglijdt.
Je hebt wel eens gezegd, ja, ik mag bij RTL. Wat me frustreert is dat die itempjes zo kort zijn en steeds korter worden.
Ja.
Stel voor dat je hier in Nederland, ik noem maar wat, bij de publieke omroep, we hadden het een talkshow of langere reportages maken hier in Nederland of in Europa.
Nou ja, zou als, dat een alternatief, als ik met Roel zo'n serie kan maken, zou ik dat morgen doen.
zo'n serie in Amerika.
Zoals we maakten, ja, over Amerika.
Nee, maar je moet weg uit Amerika. Dat is nu het dilemma.
Waarom?
Nee, in het dilemma dat ik je voorleg, is er geen plek meer voor je daar. Dus je moet een alternatief, een plan B moet je hebben.
Dan kies ik voor Amerika en ga ik daar proberen te blijven op een bepaalde manier. En misschien ga ik wel voor Amerikaanse media werken of, voor de BBC of zo.
Staat vast, je blijft.
Voor mijn gevoel heb ik het vuur nog en kan ik nog de verhalen vertellen en kan ik die band nog genoeg leggen. Op het moment dat ik bij mezelf zou bespeuren, ik heb echt het enthousiasme niet meer om het te doen, dan hoop ik dat ik degene zou zijn om te zeggen, we houden ermee op. Ja. Ik wil niet zo iemand worden waar iedereen zegt, my god, zit hij er ook nog de hele tijd.
Ja. Wat is aan het einde van deze opname, van dit interview, wat is je allerbeste advies voor de aanstormende studenten hier in de zaal? En er zit al van alles tussen en de mensen thuis die dit aan het bekijken en aan het beluisteren zijn.
Ik denk dat nieuwsgierigheid, dat is iets dat je zelf ook kan aanleren. En dat maakt het leven zoveel leuker, omdat je continu verbaasd bent over dingen. En dat je dan word je ook nooit blasé. En dan word je ook, daar word ik gelukkig van. Door steeds denken, er is nog iets om te leren, nog iets om meer te weten. Hoe zit dit? Dat vind ik superleuk. Ik sta dan altijd, als we naar fabrieken gaan, dat weet ik ook. Hoe maken ze dan, kussens voor dingen? En dan zit ik meestal, oké, really? Nee, ik vind het gewoon super fascinerend. En dat is een eigenschap die je soms aan moet zwengelen bij jezelf. Dus dat, ik denk dat, is dat goed? Is dat mijn advies? Ik weet het niet.
Erik Bouwzijn. Nee, wat een dit is heel mooi. Maar we hebben nog één vraag aan je.
Oh.
Waarom ben je op de knieën gegaan voor Trump?
Ik ben niet op de knieën gegaan voor Trump. Waar heb je het over? Wauw, ja. Nee. Maar als ik daar ga staan, dan moet de camera zo helemaal omlaag en is het licht verkeerd. Dus zegt de cameraman, kunnen we niet dichter hebben bij de ster van Donald Trump?
Ja.
En dan is het zo van, hoe gaan we dat dan? Ik ben wel slanker gespierd daar, dat moet wel zetten. Dat komt eruit.
Ja. Nee, we gaan dit natuurlijk op Instagram gebruiken. Ja. Met de komt er wel Erik Mouthaan door de knieën voor Donald Trump.
Het is maar één knie, hè?
Heel flauw, I know. Hey, Erik, ontzettend bedankt dat je hier was.
Dank jullie wel voor alle goede vragen ook. Echt heel goed. Ja. Nou, dankjewel.